Welkom, Gert.
Dankjewel.
Mag ik nog met je bidden?
Zeker.
Goed, gaan we dat doen. Ja, je durft ook geen nee te zeggen natuurlijk, zoals ik naast je sta.
Dat durf ik best, maar...
Je wilt het niet anders. Nee. Trouwe God en Vader, we danken u dat Gert weer in ons midden is. Dat hij mag spreken over wie u bent. Dat we aangeraakt mogen worden, Heer. Dat we een biddend hart krijgen. Een aanbiddende levensstijl. Heer, open onze oren. En werk door uw geest in ons. En ook in Gert. Zodat onze oren en ons hart openstaan. Amen.
Goedemorgen allemaal. Doet mijn microfoon het inderdaad, ja? Ja, hè? Ik geloof het wel. Aanbidding. Zo'n hot woord, zeg maar, hè? Zo'n modern ding. Worship. Iets wat best wel een hele grote benadrukking krijgt in heel veel kerken. Waar de wat oudere kerk, zeg maar, de hervormden en gereformeerden en zo, die dan nu PKN zijn, ook steeds meer naar een toe bewegen zijn, omdat ze ontdekken dat aanbidding is iets wat, zeg maar, de communicatie tussen het hart van God en het hart van die mens die meegaat in aanbidding, versterkt. En dat is ook de bedoeling. Tegelijkertijd is het ook iets waarvan je dan merkt dat door, zeg maar, lofprijs en aanbidding, krijgen mensen vaak, zeg maar, een goed gevoel. En dat lijkt dan ook belangrijk te zijn. Terwijl ik denk, wat natuurlijk het allerbelangrijkste is, is dat wij door lofprijs en aanbidding, de communicatie, het uiten van je liefde, je twijfel, je klaagzang, en alles wat je mag uiten naar je God, je God en Vader, dat dat ons leven versterkt. En dat dat ons leven bouwt. En daar gaat het dan ook om. Daar gaat het dan ook om. Het gaat niet om het goede gevoel, dat we maar vrede krijgen. Maar het gaat uiteindelijk om hem te kennen. En ik zal je vertellen dat dat niet alleen maar altijd een goed gevoel is in ons geval. Want wij, nou ja, laat ik maar zeggen, ik proef in mijn eigen leven dat er zoveel zo anders is dan hij is. Hij verrast me altijd weer. En inderdaad is er dan die liefde die niet uitblijft, die liefde die grenzeloos is, die steeds weer verlangt om bij mij te zijn, om mij te maken zoals hij bedoelt. En dan heb je het over aanbidding, die veel breder is ook, die veel meer uitwerking kent dan alleen maar het fijne gevoel of het uitdrukken van een emotie misschien soms op zondagmorgen samen met elkaar tussen, zeg maar, 10 en 12 ergens. Het gaat namelijk om, wat ik heb gezegd, levensveranderend. Levensveranderende liefde. Het delen van levensveranderende liefde die ons van binnenuit, vanuit ons diepe innerlijk, zeg maar, verbonden als we zijn met God, ons leven verandert naar zijn beeld. En dat we op die manier mannen en vrouwen van God mogen zijn die hem stellen boven alles. En alles wat wij zijn en alles wat we hebben in zijn dienst stellen. En dan kom je op Romeinen, zo had ik bedacht. En in Romeinen 12 staat het volgende beschreven. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil, en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Dan gaat de schrijver van de Romeinen, ik denk dat het Paulus is, hè, met vele theologen met mij, gaat dan verder met de volgende woorden, met een beroep op de genade die mij geschonken is. Zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. En vervolgens gaat hij nog een heel aantal zaken noemen. Dat komt op de volgende dia's voorbij. Bijvoorbeeld, laat uw liefde oprecht zijn. Bijvoorbeeld, verafschuw het kwaad. Daar hebben we net van gezongen. Dat het kwaad de kop ingedrukt moet worden. Wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief. En laat uw enthousiasme niet bekoelen. Hoe gauw kan dat gebeuren? Wees verheugd. Maar wees ook standvastig. En daar staan veel meer woorden tussenin hoor. Maar ik noem even zo de paar topics die ik er heb uitgehaald. Bid onophoudelijk. Heb onophoudelijk die communicatie van hart tot hart. Dat gesprek van hart tot hart. Heb onophoudelijk die intimiteit van hart tot hart. Zijn geest in jouw geest. Die verbonden zijn met elkaar. En dan staan er nog meer dingen. Bekommer u om de noden van de heiligen. Wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Wees eensgezind. Niet hoogmoedig. Probeer voor alle mensen het goede te doen. En laat u niet overwinnen door het kwade. Maar overwin het kwade door het goede. Niet het kwade tegenover het kwade stellen. Maar het goede blijven doen. Koste wat het kost. No matter what. Eigenlijk is zeg maar het vervolg van die eerste twee teksten waar ik over ga spreken, die eerste twee versen waar ik over ga spreken, de rest is eigenlijk de uitwerking van het geven van onszelf in de redelijke eredienst. En de Bijbel in het Engels noemt dat worship. En daar zie je dus dan dat dat alles heeft te maken met dienstbaar zijn. Dat het alles heeft te maken met, het is niet op mij gericht, maar het is op hem gericht. In het Engels staat daar dan ook, en dat is de volgende dia. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Daar heb je hem. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Hoe gaaf is dat? De schrijver begint daar al, in eerste instantie, hè, we hebben het zelfs twee keer gehoord, met woorden die iets zeggen over de ontferming van God, over de genade van God, over de barmhartigheid van God. De spreker begint hier daarmee dat hij zegt, broeders en zusters met een beroep op Gods barmhartigheid. En dat is zo bijzonder, want daarin zie je dan dat hij het niet van zichzelf en niet van ons verwacht. Maar daarin legt hij direct de verwachting bij God. In alles wat wij zijn en in alles wat wij doen, mogen wij mensen zijn die weten waar we het moeten halen. Mogen wij mensen zijn die eenvoudig dit zeggen, Heer, ik heb niks als het gaat om eeuwigheid. U hebt alles. Wilt u mijn leven vullen? Dat is vaak mijn gebed en dan hou ik mijn handen ook daadwerkelijk in een kommetje om maar te ontvangen. En als er dan een zegenspreuk is aan het eind, een zegenbede is aan het eind van een dienst, doe ik dat ook. Want dan geloof ik dat dat niet maar woorden zijn, maar dat dat de daadwerkelijke zegen van God is. En dan regelmatig dan drink ik die zo zogenaamd op, zeg maar. Zodat het in mijn systeem komt. Die barmhartigheid. Even later zegt hij dan dus, hè, wat we net gelezen hebben. Dan moet ik het even terugpakken natuurlijk, heb ik net hier achter gestopt stiekem. Met een beroep op de genade, vers 3. Daar gaat hij dan ook mee verder, hè? Met een beroep op de genade. Hij zegt het weer. Het is eerst de barmhartigheid van God. Zeg maar, iemand heeft wel eens gezegd tegen mij, de warmhartigheid van God. Hij wil je zo graag aan zijn borst drukken. Hij wil zo graag bij ons zijn. Hij wil zo graag dat de stromen van liefde, de stromen van leven, heen en weer gaan tussen jou en mij, tussen jou en hem, bedoel ik, en tussen hem en jou. De barmhartigheid van God. En dan de tweede, als je dat dan gaat uitwerken in goedheid, in eenheid, in gebed. Als je dat dan gaat uitwerken in de zorg, in de nood, te ledigen. Als je dan dat gaat uitwerken in alles wat je als persoon en ook als gemeenschap bent. Dan zegt hij op grond van de genade. Op grond van de genade. Dus dat betekent dat wij niet anders kunnen dan hem te zoeken, dan tijd met hem te nemen, waarin in de intimiteit met hem dat in ons leven verandert tot kwaliteit. Mag ik dat zo zeggen? Ik geloof ook niet dat eeuwig leven zeg maar vooral heel lang is. Want dan kon het wel eens geeuwig worden, zeg ik wel eens. Moet je maar de hele tijd op zo'n wolk met zo'n harp zitten te spelen. Zo heel lang eeuwig, zeg maar. Maar eeuwig is vooral kwaliteit. Niet kapot te krijgen. Zeg maar dat. En dat is precies wat hij wil dat in ons leven stroomt. Niet kapot te krijgen. Hou stand. Wees moedig. Hou vol. Dat. Hou vol om mij te zoeken. Zodat ik mijn leven, wat niet kapot te krijgen was en is en zal zijn, dat dat naar jou kan toestromen. Het leven van mijn zoon. Het leven van de geest dat ik in je wil blazen. Het leven van de Vader die sprak het woord, de Zoon, en die het liet uitwerken door de Heilige Geest. Op aarde, in de schepping, in het bestaan van Adam die daar lag als een beetje rode aarde, in een bepaalde vorm, zoals wij er nu ook ongeveer uitzien. En maar uiteindelijk moest hij zijn adem, zijn ruach daarin blazen. Dan ga ik even terug naar dat eerste deel. Met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u, zegt hij daar. In de NBG staat, ik vermaan u broeders en zusters. Ik vermaan u Adelphos, staat er dan, maar ik vermaan u, dat is ook wel voor het hele gezin, voor de hele familie Adelphos. Dus dat is inclusief, zoals dat heet. Ik vermaan u, staat daar. Nou is het zo dat er een woord staat in het Grieks, wat je misschien wel kent, hè? Daar staat parakaleo. Parakaleo. Parakletos, parakleet. De trooster, degene die erbij geroepen is. Para, erbij, geroepen, kaleo. Dus dat betekent dat de vermaning, zeg maar, en dat betekent dat dat beroep wat op ons gedaan wordt, dat dat is in de nabijheid van die trooster. In de nabijheid van die Heilige Geest die kracht geeft. Zodat ons leven vervuld wordt met hem. Heel vaak, denk ik tenminste, dat wij het ervaren als van, ga dat nou eens een keertje doen. Ik vermaan je, moet je gaan doen. Terwijl eigenlijk het liefst wat ik zou willen zeggen is, kom in de Heilige Geest. Kom in de intimiteit met God. Zorg dat je aan zijn borst bent, aan zijn hart gedrukt wordt. Zorg dat je daar bent. Want dat is wat hij wil. Dat is wat hij wil. Hij wil dichtbij zijn. Hij wil degene zijn die erbij geroepen wordt. Nog nauwelijks had ik tot de Heer geroepen of zie er was een lofzang onder mijn tong. Maar er is ook zo'n psalm die zingt, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. En dat is dan niet eis van het lekker warm en dan ijs, zeg maar. En ik weet ook niet wat wij allemaal mogen eisen van God. Maar ik denk dat het van belang is. Dat hij laat zien dat hij gebeden wil zijn. Dat hij erbij geroepen wil zijn. De parakletos Die wil erbij geroepen zijn. Die wil erbij komen. Maar hij is niet zoals de duivel, zeg maar, die de deur indendert en het allemaal wel eens even bepaalt. Hij is een gentleman. Net een beroep op u, op de barmhartigheid van God. En dat is zo mooi, dat je daarin dan kunt zien hoe God nabij wil zijn. En dan staat daar dus beschreven om uzelf in zijn dienst te stellen. Daar heb je het al, hè? In zijn service staat er dan letterlijk. En dat betekent in zijn dienst, betekent dat je hem dient. In eerste instantie. En aanbidding is dan ook, zeg maar, meer dan de woorden die we zingen tussen 10 en 12 op zondag, voor mij wat mij betreft. Die aanbidding is hem dienen. En hem geven wat hij verwacht, zeg maar. Hem vanuit je innerlijke liefde datgene geven wat jij alleen kunt geven. En dat je hem daarmee dient. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Zoals hij, als het ware, naar beneden kwam. En uiteindelijk bij zijn vrienden de voeten ging wassen. En hen daarmee diende. Zo mogen wij, als het ware, hem dienen. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daar waar mogen wij zijn om hem te dienen. En tegelijkertijd wordt het dan ook een dienst die vanuit ons hart, vanuit ons innerlijk, vanuit onze liefde, geboren, ook leidt tot dienstbaarheid aan allen. Niet alleen binnen deze soort van veilige, mooie christelijke plek, maar ook van hier uitgaand met de zegen dragend om tot zegen te zijn en liefde uit te delen. En later verderop zegt hij dan zelfs, vergeld geen kwaad met kwaad. En zelfs als het je vijand is, geef hem het goede. Dat betekent dat je die kwaliteit van hem moet hebben ontvangen in de dienst aan hem. Dat komt vanuit je innerlijk. Wat spreekt over tijd doorbrengen met elkaar. En dan staat er om uzelf in zijn dienst te stellen. Hè? En daar staat letterlijk to present yourself, staat er in het Engels. En zo staat het ook bedoeld in het Griekse, in de Griekse woorden. Jezelf laten zien. Oftewel, er gewoon zijn. Present zijn. Als je in dienst gezeten hebt vroeger. Als je ouder bent dan 19, weet ik veel wat, als je ook weer geboren bent. Heb je nog ooit 18 maanden of zo in dienst gezeten. Of 21 misschien wel. Ik hoefde dat niet. Ik was afgekeurd. Maar in ieder geval, daar had je dan dus dat moment. Dat je present moest roepen of zo. Of presenteer geweer. Nou, dan moest je dat geweer laten zien. Ik weet het allemaal niet, hè, maar ik zeg maar wat. Want ik heb er niet in gezeten natuurlijk. Maar dat je present was in ieder geval. En als dan de meester in de klas, dat kon ook nog gebeuren natuurlijk, jouw naam riep, dan mocht je ja zeggen of ik ben er of present zeggen. Dan ben jij er. Dan ben je geroepen, zeg maar. En dat presenteren, jezelf presenteren, moet dan niet zeg maar vanuit van nou, kijk mij nou eens wat ik allemaal kan. Ik heb geweldige gaven. Maar dat is vanuit kniologie, zeg maar. Vanuit bereid zijn om te dienen uit liefde. Om te zeggen, jij bent zo belangrijk voor mij. Ik wil dat jij tot volle bloei komt. To present yourself, jezelf presenteren, aanwezig zijn, is dan ook in die samenhang, zeg maar. Dat je er bent zoals God er wil zijn. Dat je er bent zoals hij aanwezig wil zijn in jouw leven. En omdat je dat proeft, die presentie van God, ga je ook zo je gedragen naar een ander. Dat is een levensveranderende intimiteit met hem. En dan staat er inderdaad dat je mag jezelf geven als een levend, heilig en gode, welgevallig offer in zijn dienst. Dat woord welgevallig is een prachtig woord. Moet ik eventjes nog kijken hier. Dat woord welgevallig, dat betekent aangenaam. Dat het mooi is. Dat het past. Dat het behagelijk is. Dat is ook zo'n mooi oud woord. Behagelijk. Dat het hem behaagt, staat er ook in de Bijbel ergens. Hè? Dat ons leven hem mag behagen. Nou, ik heb daar vroeger wat van onderaf tegenaan zitten kijken, zeg maar. Hoe kan mijn leven nou ooit u behagen? Totdat ik ook, zeg maar, die sleutel vond van aanbidding. Van mijn hart naar zijn hart. Van mijn zijn naar zijn zijn. Mijn woorden voor zijn oren. Zoals zijn woorden voor mijn oren bedoeld zijn. Dat ik het kan horen en kan gehoorzamen. Met zijn genade. Met zijn kracht. Vanuit zijn barmhartigheid. Vanuit zijn nabijheid. Dat is wat hier bedoeld wordt. Het is aangenaam, het is plezant, zouden ze in België zeggen. Het is een plezante zaak. Zeker en vast. Dat is mooi. Dat voelt goed. Maar dat voelt vooral goed omdat je de kracht krijgt om niet alleen je broeders en zusters lief te hebben en te zorgen voor de noden en gastvrij te zijn, maar ook zelfs om je vijand het goede te geven. Onvoorstelbaar. Moet je kijken hoe hij dat heeft gedaan. Hij heeft aan iedereen het goede gegeven. Hij laat het regenen en zegenen over de slechten en de goeden. En wie ben ik dan om dat anders te willen doen? Maar daar heb ik wel voor nodig dat ik, als het ware, die power supply weet te vinden. En daar mijn levensstekker insteek om opgeladen te worden. Dat is waar het gaat om welgevallig. En dat is waar het gaat om in zijn dienst te staan. Letterlijk staat er ook in het Grieks dat je, niet jezelf staat er, hè? Niet jezelf, maar er staat letterlijk je lichaam. Je lichaam. En de Bijbel die drukt dat vaak uit, hè? Dat is hetzelfde als het woord vlees bijvoorbeeld. Ik schoot in het vlees, weet je ook wel, hè? Een beetje een aparte uitdrukking natuurlijk, denk ik altijd gelijk aan de slager. Ja, shawarma zaken, weet ik het. Maar in het vlees schieten betekent dus dat je weer op je eigen oude vertrouwde programma's teruggaat. En dat je iets doet wat, zeg maar, los van God is. Los van die kwaliteit van God. En met het lichaam wordt bedoeld je hele zijn. Alles erop en eraan. Zoals je bent. Zoals je jezelf kunt presenteren en ook mag presenteren. En zoals je dan misschien met iemand mee mag huilen. Waarin je lichaam tranen geeft. Of misschien dat je over het onrecht boos kunt zijn. Waarin je lichaam direct die wenkbrauwen zo neerzet. En waarin je gelijk die vuist, als het ware, gaat maken. Omdat je zegt, er moet hier iets veranderen. Dat. Je lichaam, moet je maar eens kijken hoe belangrijk dat is. Om op alles wat wij van binnen ervaren, om dat ook daadwerkelijk gestalte te geven. En dan staat er dus dat je je lichaam stelt tot een goden, levend, goden, heilig offer. Welgevallig offer. Prachtig mooi. Dus dat wij een instrument worden in zijn hand. Dat vraagt om die intimiteit. En als je dan even kijkt naar een soort van samenvatting, want het geeft iets aan, heb ik gezegd, dat je je lichaam op die manier besteedt. Dat staat op de volgende dia, denk ik. Dat je je lichaam besteedt in dienst van. Dat je lichaam, er staat zelfs het woord voor verspilling. Ja, hallo, mijn lichaam verspillen, dat kan toch niet? Nee, maar wat er bedoeld wordt met die woorden, wat er bedoeld wordt, is dat het overvloedig is. Net als het paradijs de naam Eden heeft. En wat betekent weelderig, overvloedig, wellustig? Dat zijn allemaal betekenissen voor dat woord Eden. God heeft niet, zoals Tita Tovenaar, zeg maar, een beetje hier en een tikkeltje daar. Dat, zo is God niet. Het is een goede, aangedrukte, geschudde, nog een keer aangedrukte, overlopende, overstromende maat. Zo is hij. En dat maakt mij zo enthousiast, hè. Dat maakt mij zo enthousiast. Dat ik niets liever wil dan de hele dag met mijn handen in de lucht lofprijs- en aanbiddingsliedjes zingen. Nou ja. De hele dag. Er komen natuurlijk van die momenten van aanvechtingen. Er komen natuurlijk van die momenten dat ik weer mijn eigen programma's proef. En wat doe ik dan? Ga ik dan inderdaad met van die schillen achter een struikje zitten? Waar God dan zegt, Gert, waar ben je? Of ga ik dan gewoon in alle openheid naar hem toe? Om die vergeving te ontvangen. En om de kracht te ontvangen. En om de transformatie te ontvangen. In dat geval zie je dus ook dat bijvoorbeeld alles wat met lofprijs en aanbidding te maken heeft, heeft ook te maken met ons lichaam. Bijvoorbeeld, er komen een paar woorden voorbij. En dat een van die woorden is bijvoorbeeld shagach. Shagach is het woord voor aanbidding. En dat betekent jezelf plat op de snuffert op de aarde werpen. Shagach. Dus als je wil aanbidden, dat is hartstikke fijn, lekker meezingen, enthousiast. Maar als je wil shagachen, dan ga je plat op de grond. Dan moet je misschien thuis doen, want dat hebben we hier een beetje weinig ruimte voor misschien. Maar weet je, dat zegt dus ook iets. Dat je jezelf als het ware to prostrate. Dat je jezelf helemaal tot stof maakt, zeg maar. En dat je zegt, Heer, u bent zo groot. Zo mooi. Ik ben zo'n klein manneke. Maar ik vind het zo geweldig dat ik bij u in uw aanwezigheid mag komen. Ik ga plat op mijn snuffert. Een ander woord wat daar staat bijvoorbeeld is barak. Barak. En dat betekent dat je God aanroept, dat je het gaat vieren. Dat zegt iets over met gebogen knieën, geknield, hem geven wat hij is voor jou. In die relatie die je met hem hebt. En zo staat er bijvoorbeeld het woord giel. Gil, dat weet ik niet precies. Maar dat is zelfs rondtollen of draaien. Heb je dat wel eens iemand hier zien doen? Dat kan niet goed zijn hoor. Dat kan niet goed zijn hoor. Van die mensen die dan echt heel enthousiast worden, weet je wel. Moet je een beetje mee uitkijken, vind je? Ik vind, je kunt ook overdrijven, toch? Ja. Maar volgens mij kun je in de liefde voor God jezelf uiten, niets overdrijven. Moet je maar eens kijken hoe als een man en een vrouw op elkaar een beetje verliefd worden, een jongen en een meisje, dan gaan ze de meest gekke dingen doen soms. Toch? Ze eten niet meer. Ze gaan liedjes zingen. Onder een balkon met een gitaartje. Je gaat dingen doen die je nooit... Ik ben toen ik verliefd werd op ene Inge, dat was een van mijn eerste vriendinnetjes in die tijd, ging ik zelfs naar de kerk. Nou, praat ik over 1984, mensen. Ik moest niks van de kerk hebben. Ja, het zijn toch rare dingen doen mensen dan soms. Hallo is zich dwaas gedragen. Zoals in de ogen van, hoe heet ze ook alweer, die dochter van Saul, Michal, David zich gedroeg. Dat kan toch niet? Je kunt toch niet in je onderkleed voor de heerlijkheid des Heren gaan lopen uitdansen? Dat kan toch niet? Maar het zegt dus iets, en al die verschillende woorden, voert te ver om dat allemaal te benoemen, dat heeft te maken met je lichaam. Yada bijvoorbeeld is ook zo'n woord. Dat betekent zich verblijden. Oh, sorry, nee. Yada. Dat betekent dat je je hand als het ware naar God toe werpt. Yad zit erin, het woord yad. Yad vashem, ken je misschien wel. Yad is, dingen jatten, is hand in het Hebreeuws. Ja. Maar dat je dus je hand uitstrekt naar God. Naar de hemel tot uw eer. Dat. Fantastisch gewoon. Dus in de lofprijs en aanbidding mag dat zijn dat je jezelf geeft op die manier. Niet alleen op de zondag, maar gewoon elke dag. En misschien is dat wel veel fijner, want dan hoeven we niet heel om je heen te kijken of er mensen zijn die jou misschien wel een beetje gek vinden. Dat doe ik ze nu en dan. Vooral als ik in het bos loop. Want een van die woorden betekent ook dat je het uitroept naar God. Nou, dat wil ik dan ze nu en dan wel eens doen. Omdat ik dan van binnenuit, dan denk ik, oh, dat stille gebed ben ik ook wel zat, zeg maar. Heer, u bent zo geweldig, roep ik dan. Dan kijk ik eerst natuurlijk even omheen of er niet iemand echt in de buurt is. Heerlijk is dat, heerlijk. Goed. Vervolgens staat er dan, u moet uzelf aanpassen. En daar staat in het Grieks, dat is dan volgens mij de volgende, nou ja, die mag voorbij dan, die heb ik nu gehad. Oh nee, deze heb ik er nog tussen geplaatst. Ja, kijk. Ik heb een afkeer van jullie feesten, ik wijs ze af. Jullie samenkomsten verdraag ik niet. Ik schep geen behagen in de brand en graanoffers die jullie mij brengen. De vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig. Bespaar me het geluid van jullie liederen. De klank van jullie harpen wil ik niet horen. Laat liever het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Nou, lekker dan. Heb je net je best gedaan als band? Dan krijg je zo'n tekst over je nek. Maar wat hiermee bedoeld wordt ook weer, is niet letterlijk, zeg maar, dat hij daar helemaal niet blij van kan worden. Maar is wat er bedoeld wordt, is dat als je niet ook het goede aan je vijand geeft. Als je niet ook gastvrij bent. Als je niet ook de noden van de armen regelt. Daar iets mee doet. Maar wel gewoon iedere zondag mooi de juiste woorden zingen. Op het juiste moment, de hand in de lucht. Weet ik het? Dan stelt het niks voor, zegt God. Dan wil ik het eigenlijk niet hebben. Alsjeblieft, spaar me. Dat. En ik hoor dat woord helaas te vaak in mijn leven nog. Dan heb ik weer eens zo'n oordeel over iemand in mijn hoofd. Wat ik belachelijk vind. Of waarvan ik dan misschien vind dat hij zichzelf te veel verhoogt. En dan ga ik gelijk denken van nou, je mag wel eens wat minder. Want zo, bladibladibla. En in één keer is waar God dan zegt, spaar me. Ga nou eens denken zoals ik denk. Ga nou eens handelen zoals ik handel. Ga nou eens zegenen. Ga nou eens al die dingen uit je leven proberen weg te krijgen. En draai het om. En dan mag ik weer vergeving ontvangen. Dan mag ik weer vergeving ontvangen. Dat is een zekerheid. Dank u, Heer, dat u mij vergeeft. Ik belijd hiermee. Ik zeg hetzelfde als u. U hebt gelijk. Verander mij. Heer, verander mij. Dan deze. De volgende dia. Nee, de volgende. Die heb ik al gehad. Ja. Laat jouw leven aanbidding zijn. Laat je tranen, laat je lach, laat je ogen, laat je handen, laat je voeten op je gaspedaal, laat je alles zijn als aanbidding. En daar staat dus inderdaad dan dat woord latreia. Latreia bedoel ik. Latreia. En daarin zie je dan dus dat God zo ernaar verlangt dat hij ons een leven geeft dat uiteindelijk daadwerkelijk verandert naar zijn beeld. Dat hij ons hiermee wil zegenen. Dat hij ons in die dienst wil stellen, zodat wij aldoende, zeg maar, dat die verandering zien opkomen. Het is ook niet voor niks dat de Heer Jezus ons heeft opgedragen om het evangelie te verkondigen en om te zorgen voor de armen en dat soort dingen allemaal. Om voor zieken te bidden. Als we dat allemaal, zeg maar, niet gewoon dat gaan doen, dan verandert het misschien wel niet. Dan hebben we misschien in ons hoofd een mooi geloof. Maar dan is het nog geen dienst aan de armen. Nog geen dienst aan de zieken. En of ze dan genezen of niet, dat is aan hem. Maar wat ik in ieder geval kan doen, is voor ze bidden en ze bezoeken. En zo bij elkaar horen. De eenzame, de zieken, bezoeken. En dan zie je dus dat daar staat dan dus dat je jezelf niet moet aanpassen. Want daar staat me suschematizo. Nou, daar zie je misschien een woord in staan wat je wel herkent. Want het is een beetje natuurlijk een moeilijk woord. Me suschematizo. Maar daar staat het woord schema in. Zie je dat? Daar staat het woord schema aan. Daar staat dus, ga maar niet volgens de schema's van de wereld leven. Dat is eigenlijk wat er staat. Maar zorg maar dat mijn schema's, mijn programma's in je leven afdalen. En in je leven tot kwaliteit worden. En dat je dan aanbidding kent vanuit je binnenste, om zo op deze manier een tot een zegen te zijn. En dan staan er nog een paar dingetjes, en dat is door je denken te vernieuwen. Door je denken te vernieuwen. In de MBG staat dan de vernieuwing van uw denken. Om zo te ontdekken dat God goed is. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Dat God goed is. Dus dat betekent dat ik geloof, daarom heb ik die Bijbel al de hele tijd in mijn hand, want dan kan ik hem niet vergeten, om dat nog eens te laten zien, dat ik ga geloven overeenkomstig de Bijbel. En dat ik ga denken overeenkomstig zijn woord. Dat ik dit boven mijn ervaring stel. Dat ik dit boven mijn denken stel. En dat ik ga gehoorzamen, dat ik ga horen naar zijn woord en zijn geest die dat uitbroedt in mij. En dat ik iemand ben die vanuit liefde en aanbidding voor hem zegt, Heer, ik wil gehoorzaam zijn. Ik wil komen in uw dienst. Dat het een dienst mag zijn aan u, boven alles. En een dienst mag zijn aan de mensen om me heen. Te beginnen in de gemeenschap en daarna ook degenen die nog niet geloven. Want zo kan opwekking beginnen. als wij in staat zijn om het leven van Jezus daadwerkelijk gestalte te geven. En als we daarbij niet ophouden te bidden, zegt Paulus. Die twee gaan altijd samen. Die intimiteit, maar ook de voorbeden voor een wijk, een dorp, een stad, een land. Dat ons land weer teruggewonnen mag worden voor God. En dan betekent dat we dus vernieuwd moeten worden. Dat onze programma's veranderd moeten worden. En dan staat er uiteindelijk, om zo te ontdekken, hè, staat er in het Nederlands. Maar opdat gij moogt erkennen, staat er zelfs. Maar er staat in het Engels, staat er, that ye may prove. That ye may prove. Dat je proefondervindelijk gaat ervaren hoe het is om op deze manier met God te leven. En dat alles wat je gaat doen uiteindelijk, vanuit die intimiteit met hem, aanbidding is. En dat het zo breed is, dat je als je hier komt op zondag, dat je dan niet kunt wachten om die liefde met die liederen uit te zingen. Omdat het staat in je leven. Omdat het voortkomt uit door de weeks. Omdat het er is, omdat het bij elkaar past. En niet omdat er hier nou toevallig van die mooie liederen gezongen worden op zondag, waar je wel een soort van happy van kunt worden, zeg maar. Ja, nou sta ik je weer te vermanen, sorry. Maar ik hoop zo dat je verlangen krijgt. Eén hand die het zwaard hanteert en de ander die de Heer vereert. Magnifiek. Door uw gezindheid, je denken, staat ook gezindheid te veranderen. Dat betekent dat ik eigenlijk maar altijd de vraag stel, gezindheid, waar heb je zin in? En soms heb ik dan zin om mijn kinderen eens fix de waarheid te vertellen. En dan ga ik soms iets te ver mee. En dan moet ik leren om mijn programmaatjes aan te passen. Dan heb ik zin om gewoon eens iemand fix te beoordelen. Gewoon omdat het zo voelt. En dan zegt God, spaar me. En dan hoop ik en bid ik dat ik snel bij hem zal zijn. En dan staat er uiteindelijk de laatste, een van de laatste dia's, is dat deze, ja, wat God van u wil en wat goed volmaakt is en volmaakt is. En daar staat bij volmaakt staat het woord teleios. En dat woord komt van telos. Misschien ken je dat wel, dat was volgens mij vroeger een uitgever, misschien nog wel. Maar telos betekent het uiteindelijk doel, de bedoeling. Dus het woord voor volmaakt is, dat is de bedoeling voor ons leven. Dat wij volmaakt worden, dat staat dan ook weer zoals Jezus dat zegt. Wees dan volmaakt gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Is niet te doen, ik kan het je vertellen. En toch zegt hij het. En uit mezelf kan ik dat al helemaal niet. Dat betekent dat ik bij hem moet zijn en mijn liefde moet laten vullen. En hem met mijn geest, of mij mezelf met zijn geest laten vullen. Bereid zijn om te knielen. Bereid zijn om de onderste weg te gaan. Bereid zijn om niet meer te oordelen. Niet meer met de vinger te wijzen. Niet meer jaloers te zijn. Maar daadwerkelijk al die verschillende dingen in mijn leven, die patronen, als het ware van het offer van Kain te laten worden tot een offer van Abel. Die het met de dood moest bekopen. Het offer van Kain, wat wij allemaal kennen. The mark of Cain, het teken van Kain, is op ons mensen. De zonde, de virus, die negatief, die gaat naar beneden. Vernietiging, enzovoort, enzovoort. Maar God wil al die cellen, al die moleculen, al die programma's omdraaien tot aanbidding. Tot aanbidding. En zo worden wij wedergeboren. En zo worden wij mannen en vrouwen van God die hem liefhebben, omdat we hem kennen. Omdat we eeuwig leven proeven wat niet kapot te krijgen is. En wat aangenaam is voor ons. En zo mogen wij een aangenaam leven voor hem gaan leiden. De laatste dia is deze, mijn vertaling. Mijn parafrase heb ik er maar even van gemaakt, van deze tekst. Broers en zussen heb ik. Broeders hou ik niet zo van, broers en zussen. Broeder Visser is er weer, zeggen ze altijd in de kerk, maar denk ik altijd aan het ziekenhuis. Broers en zussen. Namens de God die dichtbij is. Hebben we net gehoord, hè? Parakaleo, toch? Namens de God die dichtbij is. In zijn compassie. Barmhartigheid, hè? barmhartigheid, compassie. Wil ik jullie bemoedigen om jezelf als een geschenk zo volledig aan de Heer aan te bieden? Uw redelijke eredienst. Dat Hij zich erin verheugt. Dat is aanbidding die voor jou vanzelfsprekend is. Het Griekse woord daarvoor, redelijke eredienst, is niet zo van, hoe was de eredienst? Nou, hij was wel redelijk. Maar het heeft een reden om hem te dienen. Het is logisch, logica, logikos staat er in het Grieks. Het is geweldig vanzelfsprekend dat jij dat doet, die aanbidding geeft. Dit terwijl je gaat ervaren dat je leven verandert naar Gods aangename verlangen van goedheid en teleios. Volmaaktheid, bedoeling. Nog één keer. Broers en zussen, namens de God die dichtbij is in zijn compassie, wil ik jullie bemoedigen om jezelf als een geschenk zo volledig aan de Heer aan te bieden, dat Hij zich erin verheugt. Dat is aanbidding die voor jou vanzelfsprekend is. Dit terwijl je gaat ervaren dat je leven verandert naar Gods aangename verlangen van goedheid en volmaaktheid. Misschien wil de band naar boven komen. Dan gaan we met elkaar een lied zingen. En ik ben uitgenodigd om een blokje mee te zingen. Heerlijk. We hebben vanmorgen al even dat doorgezongen. En het klonk goed, kan ik u vertellen. Maar waar het vooral om gaat, is de inhoudelijke kant. Dat je inderdaad bereid bent om te zeggen, Heer, hier ben ik. Dat is eigenlijk waar het om draait. Heer, hier ben ik. Hineni. En ik breng een offer van aanbidding aan mijn Heer. Het offer van mijn leven, dat u zo graag wilt ontvangen. Is er ergens een man?